Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mr. 1-0 is Mr. 0-1 in Letland. Bijlo pakt 2 punten in Letland. En Noah Lang pakt het haasje in Letland. Verder is het iedere avond ontspanningsavond in Zeist. En verdienen Pepijn en ikzelf een onderscheiding. Ondanks dat onze geliefde Eredivisie weer eens onderbroken is, gaan we vol goede moed naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld?
De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit.
Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben of zo?
Vooral de bekhouder.
Goedenavond, lieve kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. Ondanks dat er geen Eredivisie is, zijn wij er gewoon wel weer op de zondag. Normaal gesproken zijn interlandweekenden niet onze favoriete weekenden, maar met Louis van Gaal is het altijd wat net wat interessanter. Voordat we uitgebreid over Letland-Nederland zullen hebben en vast nog heel veel andere dingen, eerst even naar de twee mannen aan tafel die samen met mij hier zitten. Tim is namelijk op bedrijfsweekend, zoals dat heet, in Kroatië volgens mij. Heel Tony Media
is dat ook het bedrijf waar we ook onderdeel van zijn?
Ja, wij moeten dat weekend verdienen.
Okay. Wij lijken een beetje die tempo-team-medewerker die dan achterblijft.
Oh, ja, ja.
Op de tent blijft passen.
Ja. Als ik toch een paar mensen niet zou kiezen als achterwacht.
Goed, ik zit hier dus.
Is het Gijs?
Met Snijboon. Hallo, Snijboon.
Hallo. Sorry.
En met Pepijn. Medeheld.
Ja, wie was het?
Nee, medeheld wilde ik eigenlijk noemen. Wij hebben vandaag echt Amsterdam voor een enorme ramp kunnen behoeden met z'n tweeën.
Ik zit hier echt met klamme handen nog. En als ik
dat
wat
komt door je burrito, toch?
En als ik wat stiller ben, dan ligt het dus hieraan. Nou ja, ik zou willen zeggen, wij zijn de helden van Amsterdam. Maar ik moet toch wel echt heel diep mijn petje afnemen voor Gijs in deze. Ik heb de afgelopen paar dagen een paar James Bond films gezien. En dat was hier echt helemaal niks bij vergeleken. Het was, Gijs, wil jij het even vanuit jouw perspectief vertellen wat er gebeurde?
Ja, ik kan het even vanuit mij. Het was heel serieus en het eindigde niet serieus. Pepijn en ik zaten op een hoek op een café in Amsterdam ergens wat te drinken. En Pepijn...
Jij thee, wel.
Ik thee, Pepijn bier. En toen kwam er een man langslopen in een... Mag ik het signalement omschrijven? Dat is best wel raar eigenlijk. Er kwam een man langslopen en wij dachten allebei te zien, Pepijn en ik, dat hij een vuurwapen bij zich droeg.
En hij had een legerbroek aan, dat mogen we toch wel vertellen. En hij was in zichzelf aan het praten. Dus het was al een beetje een... Hij was al vreemd voordat we zagen dat hij een wapen bij zich droeg.
Dus het zag eruit alsof hij een vuurwapen bij zich droeg. Dus Pepijn en ik keken elkaar aan. Wat doe je dan? We voelden ons best ongemakkelijk en het was ook best wel spannend. Toen vroeg ik aan die mensen naast mij, hypothetisch gezien, wat zou u doen als u denkt dat iemand een vuurwapen heeft? Toen zeiden ze nou, bel 112. Dus zo geschiedde, ik belde 112. En de beste man die ik aan de lijn kreeg, die vroeg mij om... diegene waarvan ik dacht dat hij een vuurwapen bij zich had te volgen. Dus ik stond op 40 meter afstand.
Maar op het moment dat die centralist dat tegen jou zegt, is jouw eerste instinct dus ja, nee.
Jawel, want hij zei wel, blijf wel op veilige afstand, maar volg hem wel.
Dus ik zag dat dus aan, want er moest ook iemand op de tassen letten. Ja. Dus daar was ik de aangewezen persoon. Daarom ben ik de held eigenlijk in dit verhaal. Maar ik zag Gijs gaan en dat was... Hij ging echt wel een beetje achteraan zo tussen de mensenmassa doorbewegen met zijn oortjes in.
Nou, en met zo'n krant met twee gaten erin.
serieus, ik ging dus echt 40 meter achter hem lopen. En die man van de politiecentrale zei, je moet hem blijven volgen. Waar gaat hij heen? Gaat hij linksaf, rechtsaf, over de brug? Welk huisnummer staat hij bij? En op een gegeven moment zag ik dus dat de politie gearriveerd was. En...
Nou, de politie gearriveerd. Echt een arrestatieteam met denk ik 15 à 20 politieagenten met kogelvrije vesten aan. Dit zou bijna een losse podcast kunnen worden. Ja, dit is een soort crime.
Maar goed dat die wedstrijd met 1-0 is geworden. Kunnen we hier gewoon vullen.
Ja, maar goed, in ieder geval, toen zag ik dat de man tegen de auto gedrukt werd. Dan hoorde ik op mijn oortje nog, oh Jezus. Dus ik dacht, oh, daar gaan we. Hij heeft echt een AK-47 in zijn binnenzak zitten. Dus ik aanschouwde het een beetje. En na een minuut of drie kwamen de politieagenten naar mij toe. En zei, jij bent de melder. En ik zei, ja, heel trots. En zei ze, ja, het was een waterpistool. Letterlijk.
Maar het was zo'n oranje-gele supersoker, of niet?
Nee, maar kon wel door de grond zakken. Ik heb dus 10 minuten lang een man achtervolgd met de politie op mijn oor. Omdat ik dacht dat hij ieder moment iemand...
Hoe groot was die man? Was hij helemaal zo groot als gewoon een 6-jarig kind? Dat je gewoon een kind hebt gevolgd?
Ik had echt hartslag 190 voor 10 minuten achter die man. Nou, maar goed, in ieder geval de politie zei dus... Het was een waterpistool. Ik kon wel door de grond zakken. Ik vind het verschrikkelijk. Maar toen zeiden ze wel... Het leek wel... Echt op een geweer.
Hij had het in een zwarte holster zitten. En het was gewoon een handwapen. Zeg maar. Dus het was volledig terecht dat we de politie hadden gebeld. Ja, maar
de politie kalmeerde mij door te zeggen... Je hebt uitstekend gehandeld en volledig juist. Alleen het feit dat het waterpistool was... Ja. Doet wat af aan mijn coole verhaal.
Jullie hebben dus Amsterdam behoed voor een matige overstroming.
Ja. Voor een natte voordeur. Ja.
Maar goed, toch wel heldhaftig.
Ja, jullie hebben het goed gedaan. Ja. Ja. Nou ja, jij vooral, Gijs. Pepijn, jij bent gewoon blijven zitten en heb je biertje opgedronken.
En de tassen waren er nog, dus.
Dat zou het zijn als Gijs de tas dan gejat was.
Ja, goed, in ieder geval, ik voelde me op dat moment heel cool. En na afloop helemaal niet zo heel cool. Maar goed, dat was eigenlijk het weekend van het hoogtepunt van mijn weekend. Misschien ook wel.
Ja, voor mij ook. Dat vergeet ik nooit meer.
Maar laten we doorgaan naar het voetbal. En zoals altijd beginnen we de uitzending met het gesekte been. Nog altijd zet ik met een kiezelharde voetbalstelling iedereen aan tafel even op scherp. Met vandaag, alle kwalificatiewedstrijden moeten gewoon in 1 maand gespeeld worden. Niet meer het onderbreken van de competitie.
Maar dan is het toch gewoon een eindtoernooi?
Daar zit ik ook wel aan te denken. Dat ik denk van...
Dan is gewoon een heel matig eindtoernooi is het dan.
Maar zou je dan moeten kiezen om het eindtoernooi anders in te richten? Dat het eindtoernooi 2 maanden duurt... En dat de aanloop eigenlijk met alle mindere goden ook is.
Maar waarom is het... deze interlandbreek volgt wel heel snel op de vorige.
We hebben er ook weer een begin november, hè?
En
dus
kijk,
begin oktober.
En het is ook wel een beetje dat het begint te knagen... dat je denkt dat Eredivisie... We zaten er natuurlijk best wel lekker in. Goede pot. En dan wordt het onderbroken door een Nederland-Letland. Ja. Een Letland-Nederland en een Nederland-Gibraltar. Dat je denkt van ja... Moeten de spelers hier de hele wereld voor over gaan vliegen... om hierbij te kunnen zijn, om deze wedstrijd te spelen... die je naar alle waarschijnlijkheid wint? Ik ben het voor het eerst eigenlijk... wel, want Gijs is vaker een tegenstander geweest... van het interlandweekend en de interlandbreak... van het onderbreken van de...
Maar Gijs is geen fan van alles wat zijn ritme onderbreekt.
En waterpistolen.
Nee.
Nee, maar snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar het leuke aan kwalificatiewedstrijden is toch juist dat het hele jaar door... en dat je er af en toe naartoe leeft. Maar dat er ook nieuwe spelers doorbreken. En de vraag wie er op dat moment in vorm is. Dat hoort toch ook bij interlandvoetbal? Dat haal je allemaal weg als je het op 1 moment doet.
Ik heb wel het gevoel alsof we een serie zitten te kijken met z'n allen. Namelijk de Eredivisie. En dan om de 4 afleveringen is een aflevering dat de hoofdpersoon ineens zit te vissen. Iets totaal anders aan het doen dan wat hij de rest van de serie doet. Dus je zit er helemaal niet lekker in.
Ja, maar... Ja, maar je volgt toch ook gewoon het voetbal aan zich?
Ja. Ja, misschien moet je het meer los zien, inderdaad. Dat het ook gewoon een ritme is van interlandweekend. En daar komt af en toe de Eredivisie tussendoor. En er is een ritme van Eredivisiewedstrijd waar af en toe een interland tussendoor komt. Maar ik voel het wel. Maar daar wordt ook wel eens over gesproken. Ik weet niet of we het er later nog over gaan hebben. Want we spelen natuurlijk maandag tegen Gibraltar of zo'n wedstrijd zin heeft, volgens mij. Maar zijn dit dan de wedstrijden waarvoor je een interlandweekend moet onderbreken? Of moet je zeggen, we maken... meerdere pools, zeg maar. Volgens mij doen ze dat in Zuid-Amerika ook zo. Of in Midden-Amerika, dat je eerst een pool van de mindere goden hebt... en dat later doorstroomt bij de toplanden.
Nee, volgens mij gaan we daar straks nog meer over hebben. Je moet kleine landen ook een kans geven. En het feit dat wij nu per ongeluk tegen Letland en Gibraltar spelen in 4 dagen... ja, dat is voor ons nu gewoon even zuur. Maar voor andere landen, weet je, vorige interlandperiode... stonden er gewoon hele belangrijke wedstrijden op het spel. En dan hebben we tegen Turkije volgens mij allemaal op het puntje van ons stoel gezeten.
Ja, dat is waar. Moet het ook niet onderuit halen. Maar dan zou je... Ik denk namelijk dat die kleinere landen meer kans hebben. Zelfs als ze uiteindelijk later... als het om maar minder wedstrijden gaan. Want als je natuurlijk 10 wedstrijden speelt als Gibraltar...
Ik heb net bedacht waarom het wel gewoon verspreid moet zijn.
Zeg het dus.
Omdat heel veel Louis van Gaal in een hele korte periode, dat ga je niet meer leuk vinden. Maar nu af en toe even een beetje Louis, dat maakt je leven echt leuker. Dus dat kan je niet op het spel zetten.
Dat is waar.
Dus elke 2 maanden gewoon lekker een paar dagen Louis. En daarna is hij ook gewoon weer even weg, gelukkig.
Jij bent gewoon voorstander van deze interland breaks. Elke 5 Eredivisiewedstrijden, laat ik het
zeggen. Nee, niet elke 5, maar dit toernooi is gewoon een beetje lastig.
Ja, oké. Goed. Ik vind het nog steeds dat alles gewoon achter elkaar gespeeld
is. En laatste punt, nog even. Het is natuurlijk ook wel, en dat heeft volgens mij te maken met het verzetten van het EK. Dat we nu net een EK hebben gehad. Nog wel heel veel interlandvoetbal naar ons gezicht geworpen hebben gekregen. En dan nu ook nog die kwalificatie. Als we natuurlijk geen eindtoernooi hadden gehad. En de laatste interlands waren gewoon ver voor de zomer gespeeld. Dan hadden we er ook wel weer echt zin in.
Ja.
Oké, eigenlijk
Eigenlijk ben je het best wel mee eens.
Eigenlijk ben ik het wel met jou en niet met jou, Gijs.
Nee. Goed, we laten dan in ieder geval naar deze Interland gaan. En het was maar één wedstrijd, dus kan niet anders dan een Toto-wedstrijd van de week.
Wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week.
Zoals altijd laten wij voor de Toto-wedstrijd van de week even onze voorspelling achter op onze social kanalen. We hadden het allemaal een klein beetje goed. We hadden namelijk voorspeld dat Nederland zou winnen van Letland. Provisie had, we hebben er verschrikkelijk veel verstand van. Pepijn, je had 0-5, doelpunt te maken Depay. Tim had 0-2, doelpunt te maken De Jong. Snijboon had 0-2, eerste doelpunt te maken Depay. En ik had 1-3, eerste doelpunt te maken Berghuis. Allemaal een tweetje ingevuld bij Toto dus. Maar het werd 0-1, doelpunt te maken Klaassen. Niemand had het goed op Instagram, want iedereen kon meespelen onder onze post door te commenten. Niemand op Twitter had het ook goed. Dus Toto is nog weer wat rijker geworden door ons en hoeft geen 25 euro schuldgoed uit te keren. Geen dank daarvoor.
Dat breng je
daar. Ja, goed, het was dus Letland-Nederland op een matig veld in een half stadion. Niet half gevuld, maar half stadion trad Nederland aan tegen Letland. Van Gaal had vooraf gezegd dat het moeilijk zou worden om te winnen in Letland en hij kreeg gelijk. Mr. 1-0 brak de band nog wel, maar verder dan deze goal kwam Oranje niet. Letland counterde redelijk naar serieuze kansen, maar Bijlo was niet te passeren. Het bleef dus bij 0-1. Een klassieke 3 punten in de tas en wegwezen. Jongens, hoe kan het toch dat als je naar de spelers kijkt en de clubs waar ze spelen, dat Nederland, maar ook andere grote landen, moeite hebben om van dit soort landen gemakkelijk te winnen? Is er een verklaring voor?
Ja, dat is toch, can he do it on a rainy night in Stoke? Dat is toch gewoon het hele, dat is wel het mooie ook aan voetbal. Dat deze wedstrijden dus helemaal niet zomaar gewonnen zijn. Dus dat is het positieve eraan, aan tegen de kleine landen uit moeten spelen. Dat het inderdaad nog wel echt een moeilijke pot blijkt te zijn. Maar verder was het niet echt genieten. Ik snap dat het een moeilijke pot is. Maar
het
sprankelde niet.
Hoe kan het moeilijk zijn? Want als je die spelerslijsten naast elkaar zet en de clubs waar ze vooruit komen, dan is de beste speler bij wijze van spreken van Letland speelt bij Cambuur. Of tenminste de enige die we kennen.
De rest bij Real.
Ja, die kennen we niet.
Ja, maar ja,
dat is toch ongelooflijk?
Ja, het is ongelooflijk. En zeker nadat het eerste doelpunt valt na 18 minuten, dan denk je, oh, nu is de band dan wel gebroken, dan gaan we er wel voor. Maar ik denk dat het de combinatie is van veld en al die randfactoren en het feit dat zij zo erg, zo gedisciplineerd en zo klein spelen. Dus je komt er gewoon echt niet doorheen.
Wij waren toch naar die wedstrijd in de arena toen thuis.
Daar was ik niet bij.
Oh, daar was je niet bij. Nee. Maar in ieder geval, toen zij kunnen best wel een beetje verdedigen. En dat is ook, nou ja, en counteren lukt ook nog wel aardig. Maar dan is het ook gewoon tegen elke tegenstander best wel moeilijk voetballen. En ik vind ook wel, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om het over het voetbal van Nederland te hebben. Want Frenkie de Jong was matig, die was matig, zus was matig. En dan hoor je weer, ja, zijn paasnauwkeurigheid was eigenlijk vind ik dat we gewoon als Nederland ook moeten zeggen, het boeit ons niet. We winnen uit bij Letland. Onze concurrenten spelen gelijk. We doen echt een wereldstap richting dat WK. Gewoon blij zijn. Ja. Ik denk in elk ander land onder, ten zuiden van Nederland, zijn ze hier gewoon hartstikke blij mee.
Ja, zeker. Ja, dit is ook nog eens, het zou zo classic Nederland zijn als die laatste bal er wel gewoon in was gegaan. Dat je gewoon gelijk speelt daar. En de afgelopen jaren hebben we best wel veel van zulke soort wedstrijden gehad. Waar we dan wel per ongeluk gelijk speelden. Nu winnen we hem gewoon. 1-0, prima. En gewoon lekker naar huis toe.
Rhetorische vraag. Hadden we deze wedstrijd onder de boer gewonnen?
Dat is niet echt rhetorisch. Het is best wel moeilijk.
Ja, omdat ik had gehoopt dat hij zou zeggen, ja, nee, tuurlijk niet.
Ja, maar dat vind ik lullig voor Frank.
Ja.
Okay, nee, maar toen, zeg maar, Louis heeft wel een gouden pik. En dit Nederlands elftal heeft misschien ook een beetje een gouden pik door Louis. Ik heb wel het idee dat er een goede sfeer heerst. Ja. En gewoon het idee van winnen is terug. Van wij kunnen winnen.
Ja, als er iets succesvols binnen het Nederlands elftal is het wel gewoon de soort van campagne eromheen. Het is echt zo'n feel-good movie aan het worden, het Nederlands elftal. En we hebben echt jaren, gewoon nu al een paar jaar, gewoon weer naar echt zagrijnige mensen gekeken bij het Nederlands elftal. En alsof het leek alsof iedereen daar met tegenzin heen ging. En nu heb je gewoon, het lijkt echt wel gewoon een feestje of zo. Iedereen is super blij om daar te zijn. En dan win je, ja, dan win je een keer 1-0 van Letland. Prima, dat is dan niet zo heel boeiend. Maar gewoon, het zit zo in de lift wel.
Jullie wilden het niet over de wedstrijd hebben, maar ik wil toch nog even wat vragen aan jullie.
Dan ben ik weg.
Over die wedstrijd. Om te beginnen bij de opstelling waar Adam was geschorst. Een opvallende plaatsvervanger.
Ja, zeker.
Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n twee.
Ja, ik zal hem opnemen. Dit is mijn debuut als lookaliker. Dus verbeter mij vooral als het niet goed gaat. Nee, maar ik had het...
Nee.
Nee, ik had het idee dat Louis van Gaal... die heeft geprobeerd Guus Til uit te nodigen voor het Nederlands elftal. Alleen heeft de uitnodiging naar de verkeerde Guus gestuurd. Want Guus Til, die stond namelijk afgelopen vrijdag... bij K2 zoek K3 stond hij op het podium te zingen. En Guus Guus H... uit België, die stond dus op het veld bij het Nederlands elftal. En de ontzettend goede lookalike, die is vanaf nu te zien op onze social kanalen. Hij is ingestuurd door Stijn en de achternaam 0345.
Ja, Gijs, Stijn die stuurt lookalikes van over het hele spectrum. Ja, want ja. De vorige lookalike die instuurde was Roberto Mancini met Hitler. Ja, Stijn. En nu was het Guus en Guus.
Ze moeten Stijn even vermanen toespreken. Ja. Dit is niet de bedoeling, maar deze is zeer
accuraat. Het is echt ongelooflijk.
Maar denk je dat Louis van Gaal dan een envelop met de uitnodiging gewoon naar Guus verstuurt? En dat hij gewoon bij de verkeerde Guus in de briefbus beland is?
Nee, hij heeft hem naar Gordon gestuurd. En die heeft hem dan doorgestuurd naar de verkeerde Guus. Ja.
Nou, nog geluk dat Guus Huigen er stond in plaats van Guus Huppert. Want dan hadden we een groter probleem gehad als Nederland zelf al.
Guus in ieder geval de plaats van Wijnaldum. Een vraag van de luisteraar. Rink wil weten of Toornstra dan ook niet de kans verdient in Nederland zelf al als Guus dat ook krijgt.
Want omdat één speler van Feyenoord 12 keer scoort en best wel jong is en best wel goed nog. Moet dan elke andere Feyenoord speler ook naar het Nederland zelf al?
Dat zou waarschijnlijk zijn.
Ik zou nooit meer een soort van op internationaal niveau is Toornstra gewoon een hele middelmatige speler. Die van is hij al 30 inmiddels?
Ja, denk het. Ja, volgens mij wel.
Die hoef je niet meer op te roepen. Dat vind ik echt zo'n Marco van Basten debutant zou dat zijn. Nee, geen debutant. Hij was gespeeld, toch?
Hij is 32.
Ja. We gaan Toornstra van 32 uitnodigen. Ik word steeds boos.
Ik zie ook helemaal niet in waarom en wat je zegt.
Hey, wat is dit voor vraag echt trouwens?
Guus Til heeft zichzelf internationaal ook niet bewezen. Maar daar zit het nog in. Ja, maar dat kan nog zijn dat denk ik.
En die heeft 12 keer gescoord al dit jaar.
Ja. Wie was dit?
En hij zong ook trouwens leuk bij K2.
Wie was dit? Wie stelde deze vraag?
Ik ga niemand onder de bus gooien. Ik ben held.
Je hebt een man met een waterpistool achtervolgd. Met een watje.
Zo, dat klinkt triest.
Wat heb jij zondag gedaan? Ja, ik heb een kind achtervolgd in Amsterdam met een waterpistool.
Ja, goed. Ook bij de opstelling De Vrij kreeg wederom de voorkeur boven De Ligt. Vraag van luisteraar David Hilhorst wil weten of De Ligt nu eigenlijk altijd buiten de boot zou vallen.
Jezus, wat een vraag weer.
Nee, ik denk dat aan vorm ligt namelijk.
Ja, maar denk je niet dat hij nu vast voor De Vrij kiest?
Hij moet ook, dat hebben we de vorige keer volgens mij al geconcludeerd na de Interland break, dat hij op dit moment gewoon voor De Vrij moet kiezen. De Vrij is zo ontzettend goed. En ik denk ook misschien dat het voor De Ligt, die is natuurlijk als echt als een raket gekomen, dat het ook wel goed is om even, misschien voor het Nederlands publiek, even een minder grote rol op zich te nemen bij het Nederlands elftal.
Maar als je kijkt naar die wedstrijd tegen Letland, dan moet je Van Dijk eerder wisselen dan De Vrij.
Ja, De Vrij moet je sowieso niet wisselen. Mm. Maar zou je...
Nee,
toch?
Nee, maar De Ligt zou denk ik bij heel veel landen in de wereld zou die gewoon allereerste keus zijn centraal achterin. Maar hij heeft pech dat hij gewoon op die positie dat we gewoon twee hele goede spelers rond hebben lopen. Die ook nog eens gewoon een stukje meer ervaren zijn.
Moeten we dan weer de discussie gaan voeren van wil je met 3 achterop spelen of zeg je gewoon pech voor
De Ligt?
Nee,
het is toch gewoon super chill dat je derde centrale verdediger van wereldniveau is? Dat is toch prima? Ja, het is een concurrentiestrijd. Die ga je niet je hele carrière winnen.
Nee, maar het is, ja, ik vind het ook ergens wel jammer. Want hij is wel natuurlijk ons grootste talent, denk ik.
Ja, maar maar een nationaal team is geen opleidingsteam. Dat blijf ik echt altijd zeggen. Je wordt opgeleid bij je club. Als hij daar niet speelt, dan is het echt een probleem. Want dan daar kan je ongeveer 60 wedstrijden per jaar spelen. Als je dan niet speelt, is het een probleem. Nederlands elftal is gewoon het is een eer om erbij te zitten. En als je speelt, is het heel fijn. En als je niet speelt, dan speel je niet. Maar we gaan niet omdat iemand heel groot talent is bij het Nederlands elftal laten spelen.
Duidelijk. En als laatste nog redelijk opvallend dat Drommel op de tribune plaats moest nemen en Vlekken op de bank mocht zitten. Debutant. Of in ieder geval, hij heeft nog niet gedebuteerd, maar debutant in de selectie.
Het is altijd zo moeilijk met een derde keeper. Dat ik altijd denk, waarom zitten die niet samen op de tribune? Dan heb je nog elkaar en dan...
En nog een beetje high-fiven.
Ja, doet het niet bij één iemand boksen. Doet het niet bij één iemand zoveel pijn. Maar ik snap jij het? Denk je dat het is vanuit kwaliteiten gezien? Of... Is het gezien vanuit Van Gaal dat hij zegt... ik doe het even anders, want ik weet dat ik daar gezeur over krijg... maar hey, het was een goede zet.
Ja.
Of denk je, zo'n jongen wordt er misschien... maar in zijn hele leven één keer bijgeroepen. Dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Dat hij denkt, nou laat hem dan maar bij de selectie... want de derde keeper...
Misschien had hij al lang gezien dat die Vlekken er helemaal gekut van kan. Ik zet hem wel op de bank, want die ga ik nooit meer bellen.
Nee, maar dat hij dan denkt van ja, 99,99% zeker... dat die keeper niet in gaat vallen. Dus ik laat hem op de bank als een soort van pupil van de week.
Ja, ik denk dat... Ik vind dat hele gedoe rondom die vlekken ook. Hè. Louis van Gaal, die doet alsof hij hem in de derde divisie van Botswana heeft gescout. Alsof nog nooit iemand die jongen ergens op een goal is zien staan. Die jongen die kiept al jarenlang in de Bundesliga. Hij doet echt alsof nog nooit iemand van Mark Vlek had gehoord. Wat is dat voor
hij zei ook iets van, we zien alles.
Ja, we zien alles.
Gelukkig
je
zie
kijkt
je
de samenvattingen van de Bundesliga.
Ja, daar heb je wel gelijk. Ja. Goed, heel veel terug naar de wedstrijd. Jullie zeiden al een beetje, was niet heel veel aan. Waren toch uitblinkers voor jullie?
Ja, maar... Om maar even te tonen hoe slecht het was. Bijlo.
Ja.
Als je keeper man of the match is tegen Letland, heb je geen goede wedstrijd gespeeld.
Of ik vond Mr. 1-0 Davy Klaassen ook nog wel aardig. Maar dat was voornamelijk ook door dat doelpunt wat hij maakt. Wat wel een goede goal was. Maar verder inderdaad Bijlo. Ja. Die redt ze gewoon in de laatste...
Wel knap toch? Volgens mij zijn vierde Interland. Hij redt echt in de laatste minuut redt hij gewoon 2 punten.
Ja, voor mij liet dit ook wel een beetje zien dat Justin Bijlo... het echt wel in zich heeft om echt een topkeeper te worden. Want het is namelijk zo'n wedstrijd waar je op een paar momenten heel scherp moet zijn en de rest van de wedstrijd geen reet te doen hebt. En we hebben natuurlijk die Drommel-discussie gehad. Hè. Die zei dat hij jaloers was op wel een roetere keeper van Willem II, want die kreeg lekker veel ballen en dan kan je lekker keepen. Ja, dan ben je dus geen topkeeper in mijn optiek. Want als topkeeper krijg je maar 3 of 4 ballen per wedstrijd en die moet je allemaal pakken. En dat lijkt Bijlo wel echt goed te doen.
Ja, ja, ik vind het ook. Ik ben er echt blij mee. Gewoon voor het Nederlands elftal is het echt goed om weer... Sillissen had ik altijd heel erg mijn bedenkingen bij. Ook die in de groep lag en die Bijlo volgens mij echt...
Klein hoogtepuntje nog, debuut van Noah Lang. Pakt zijn haasje. Dan krijg je altijd een haasje als je debuteert bij het Nederlands elftal. Wel verdiend, toch? Speelt fantastisch bij Brugge.
Ja.
Week in, week uit.
Kijk jij vaak Brugge?
Nee, ja, Champions League heb ze laatst gezien. Speelde hij erg goed.
Nee, maar volgens mij is dat een van de smaakmakers van de Belgische competitie als ik... In ieder geval de artikel
ik vond het
eromheen.
Trouwens wel echt prachtig dat hij... hij werd dus, want ze hebben een beetje problemen in Nederland zelf te op rechtsbuiten. En hij werd dus gebracht door Van Gaal op zijn rechtsbuiten. Ik denk gewoon ook om een beetje te testen. En letterlijk 2 minuten later, zegt hij toch... Wie stond er toen? Gakpo stond er nog. Zei hij wisselen van kanten. Toen is hij op links gaan lopen. Toen heeft Van Gaal dus naar die kant gekomen. Zegt van, joh, ben je wel helemaal lekker, gozer? Is hij weer naar rechts gestuurd? Maar Van Gaal moest er super hard op lachen. Wat ik dan wel weer te roemen vond. Want ik dacht... Van Gaal die trekt straks zijn hoofd eraf in die kleedkamer. Weet je. Want dan moet je natuurlijk bij Van Gaal niet doen. Als hij denkt van ik ga eens proberen op rechtsbuiten. En 2 minuten later ga je wisselen. Maar uiteindelijk vond Van Gaal het ook wel mooi. Ik vond het ook wel echt tekenend voor die Noah Lang. Die heeft zo hard echt scheid aan alles.
Ja,
het is gewoon een hele goede voetballer, Noah Lang. En daar is altijd wel ruimte voor in zo'n selectie.
Ik vind het leuke voetballer ook.
Laten we de wedstrijd even achter ons. Even iets meer op Louis van Gaal. De vorige... Interlandbreek was alles bij hem gezellig, leuk, lachen. Hij begon deze Interlandbreek toch weer een beetje classic Van Gaal. Hè? Mensen de les lezen, ben jij nou de bondscoach of ben ik nou de bondscoach? Beetje narrig kwam hij over. Hoe kijken jullie naar hem? Nog steeds wel genieten, toch Snij?
Ja, ik denk dat er van tijdens en vlak na het EK heel veel soundbites voor mij te vinden zijn. Dat ik echt, echt falikant tegen de komst van Louis van Gaal was. Maar hij pakt het zo goed op, Gijs. En hij zit zo te genieten. Het is echt alsof een gepensioneerde soort van vrijwilligerswerk doet ergens. Hij vindt het gewoon mooi. Hij is lekker de deur uit. En dan zit hij de hele dag met zijn vrouw te praten. En hij geniet. En al die jongens houden hem zo jong. Alles is fantastisch.
Hij vindt die groep geweldig.
Geweldige groep. Geweldige groep. Lekker spelletjes die hier lekker 30 seconds doen. Of zoals hij het dan zegt, 30 seconds.
Ja. Schitterend. Ik vond het ook echt mooi. Je zag oprecht het enthousiasme van hem voor die spelersgroep. Blijkbaar spelen ze met z'n 20e 30 seconds.
Ja, lekker makkelijk ook wel trouwens. Met z'n 20e 30 seconds.
Zou het dan gewoon 10 tegen 10 zijn? Dat één iemand iets uit gaat leggen en dat er dan gewoon 9 man aan het roepen zijn?
Ja, dat denk ik wel.
Als je met z'n 2 speelt, 2-2, wie zou het beste koppeltje zijn van Oranje in 30 seconds?
Stefan de Vrij sowieso wel.
Ik zou zeggen met Frenkie.
Ja.
Maar dat is niet op het voetbalveld per se misschien.
Maar je moet dus wel denken aan mensen die hetzelfde... Het heeft niet per se met intellect te maken. Hè? Dus je moet mensen hebben die...
Ja, natuurlijk wel. Anders ken je al die dingen op die kaartjes niet. Dan spelen ze de kindereditie of zo.
Ja, je moet ook wel wat...
Sorry, maar ik denk echt dat heel veel van die spelers van het Nederlands elftal gewoon de helft van wat op die kaartje staat niet eens weet.
Maar als je die dingen die je juist wel weet met één woord kan omschrijven... en dat je dan gewoon, pam, die connectie hebt... Maar toch blijf ik wel bij.
Als ik met mijn schoolvriend speel namelijk, dan met mijn vriendin. En
wat je zegt.
Ja, en haar zus spelen het wel samen. En die zeiden dan Amerikaanse boevenbende. En dan zegt de ander CIA. En dat is dan goed. Dat is toch ongelooflijk?
Nou ja, dit vind ik. Het wordt nu heel politiek wat we hiervan vinden.
Ja,
maar.
Ja, nee. Ik zou gewoon oppassen. Want volgens mij zitten zij een beetje in de complottheorieën. Ja,
maar dat is dus wel die connectie die je moet hebben. Dus je hoeft niet per se alles te weten van alles. Als je maar van elkaars gedachten kan weten.
Goed. Alsnog zou ik liever met Stefan de Vrij 30 seconds doen dan met Noah Lang, denk ik.
Dat zou heel goed zijn.
Statement.
Want jij, ik denk ook dat jij denkt...
Ja, Noah Lang en ik staan ook wel echt ver uit elkaar qua hoe we de wereld beleven, denk ik.
Dat denk ik ook. Goed, laten we deze wedstrijd achter ons en gaan we tijdelijk naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu verhalen, stem op
eens. Oké, Edwin. Edwin, buitenspel.
En bij buitenspel nemen jullie altijd iets van buiten de lijnen mee. Goed nieuws, slecht nieuws, maakt niet uit. Man met waterpistool in Amsterdam mag allemaal buiten de lijnen. Pepijn, wat heb je meegenomen?
Ja, in de hoek van Against Modern Football. Ik denk ook wel dat ik dat snij hier heel veel verdriet van heeft. En de meesten zullen het wel gehoord hebben. Maar Newcastle is overgenomen door weer een Saoedische investeringmaatschappij. Het heette Public Investment Fund. PCP, Capital Partners en RB Sports en Media. Met z'n drieën. Die hebben voor 350 miljoen hebben die Newcastle overgenomen. En die hebben met z'n drieën een geschat vermogen van 350 miljard euro.
Of wat?
Ja, dus die club is in één klap de allerrijkste club van Europa. En daarbij van de wereld. En daarbij alle clubs in de Premier League bij elkaar opgeteld. Daar hebben de eigenaren iets van 75 miljard aan vermogen van. Dus ze zijn zeg maar vier keer rijker dan alle clubs uit de Premier League bij elkaar opgeteld. Daar is toch niks aan?
Nee.
Dat slaat toch
maar
werkelijk
waar... Maar het feit dat er niets aan is qua geld, is het ook nog een redelijk dubieuze partij, toch?
Die ja, dat is het vooral. Hè. Het is door dat consortium gekocht eigenlijk om te, een beetje te verdoezelen dat eigenlijk Mohammed bin Salman is dat volgens mij. Dat is de kroonprins van Saoedi-Arabië. Dat is eigenlijk het brein hierachter. En dat is wel... ik denk dat die wel top 5 grootste boeven ter wereld is. Die heeft, weet je, die heeft die Khashoggi... die criticaster van Saudi-Arabië laten vermoorden... in een ambassade in stukken laten snijden... en in koffers laten vervoeren.
Is dat wel een boevenstreek, ja.
Maar is dat bewezen voordat we legal claims aan onze broeken krijgen?
Nee, nou ja...
Door de internationale gemeenschap volgens mij door alle erkend dat Saoedi-Arabië...
Ja, en Saoedi-Arabië zegt dat het een actie was van twee rogue agenten binnen de inlichtingendienst en dat die gestraft zijn door Saoedi-Arabië. Maar het is wel algemeen bekend dat die kroonprins achter heel veel wat er fout gaat in Saoedi-Arabië, dat hij daar wel mee te maken heeft. En dan... ja, kijk,
maar vinden
ik weet, ik ben fan van Arsenal. Hè. Daar is de eigenaar een of andere miljardair uit Amerika. Het is ook allemaal niet goed. Maar als ik nu Newcastle-fan zou zijn, zou ik er wel echt een wrange nasmaak aan overhouden dat dit nu de eigenaar van mijn club is. En dat er mensen met Saudi-vlaggen over straat lopen. En die oud-eigenaar Mike Ashley, die was ook echt een boef. Het was gewoon een hele soort scheve Engelse zakenman die ook niet helemaal juist was en die de club best wel kapot heeft gemaakt. Dit is wel echt de engste club-eigenaar die er ooit is geweest in het voetbal, denk ik.
Ja, en daarbij, ze hebben zich nog wel aan de financial fair play regels te houden, volgens mij, maar daar kun je op elke mogelijke manier kun je daar omheen werken, geloof ik, of je betaalt een kleine boete. Ik nou zag een lijstje namen, volgens mij wilden ze een Haaland al gaan halen en...
Ze willen nu Conte aan gaan trekken als manager. En met sponsoring kan je natuurlijk ervoor zorgen dat er heel veel inkomsten ook zijn binnen club. Er zijn heel veel manieren om dat tegen te gaan. Kijk maar naar City en Paris Saint-Germain. Hoe snel je op kunt klimmen in het hedendaagse voetbal als je geld hebt.
Maar dus, buiten alles dat het een boef is. En ik kan er gewoon niet over uit dat je meer geld, vier keer meer geld hebt dan alle andere clubs bij elkaar. Dat is zeg maar...
Nee, voetbal wordt
grotere monopoliepositie financieel gezien kun je beide niet hebben in de voetballerij.
Kijk, in games is natuurlijk heel veel sprake van kritiek op spellen die pay-to-win zijn. zij benaderen dit echt alsof het gewoon voetmanager. Dit is echt pay-to-win.
Maar het zou volgens mij denk ik vergelijkbaar zijn dat... want we hebben het de vorige keer over het vermogen van Ajax gehad en de omzet van Ajax. Het zou denk ik zoiets zijn dat Ajax 800 miljoen omzet per jaar gaat draaien en een eigen vermogen heeft van een miljard. Ja. Tegenover 90 miljoen van PSV. Zulke proporties neemt het aan. Dat is toch niet leuk?
Nee, ja, ik vind dit echt verschrikkelijk. En ik heb gelukkig altijd al gezegd dat ondanks alles en ondanks hoe het al jaren bij Arsenal gaat, dat ik heel blij ben dat er niet een of andere emir aan het roer staat bij Arsenal. Ik vind dit echt kloten.
Hebben we leuke nieuws mee, Snijbo, van buiten de lijn of niet?
Nou, DHC heeft gespeeld. Dat is heel fijn.
Wij zijn eigenlijk ook een consortium, die DHC.
Zeker. Ja, we moeten wel een beetje oppassen inderdaad met wat we zeggen over clubeigenaren.
Ja, voor je het weet zitten we namelijk bij Mohamed Bin Salman aan tafel. omdat we ook in de Premier League een club hebben gekocht met z'n allen. Nee, DHC heeft weer gespeeld. Ons paradepaardje met ons logo op de borst. Volle ziekenboeg. Ze kwamen voor. 1-0. Met gelijk weer 1-1. Kwamen ze 2-1 voor. Met gelijk 2-2. Tweede helft, ja, 3-2 verloren.
Nee.
Ja.
Nee.
Ja, gasten, kom op, hè.
Kutzooi, man.
Tandje bij.
Echt?
Ja. Het gaat heel veel ook over externe spelers. Ik weet niet of we dat te vaak moeten noemen, want volgens mij mag dat volgens de regels niet. Maar we zijn wel een beetje aankopen aan het scouten. Twee dingen die opvielen. Helaas, Spits Edu heeft ook rood gepakt.
Ach jezus.
Ja, hij wilde een bal vanuit de lucht flink op de pantoffel nemen, maar raakte alleen de keeper.
En de bal was in de buurt.
Typisch Edu. Typisch
spelers
Edu.
Van DHC vonden dat geel ook wel had volstaan.
Ja, natuurlijk. Ja.
En andere bijzonderheid was de scheidsrechter. Het leek alsof hij dacht dat er een VAR was. Steeds als een grensrechter vlachte, liet hij een flink tijd doorspelen en daarna vloog die pas. Oh. Dus die zat al deed waarschijnlijk in zijn leeg oor met zijn vinger te poeren. Maar Paul van Boekel, die zei nooit wat. En een vrouwelijke supporter van de tegenstander heeft een bidon naar de captain gegooid.
Ja, als in neem wat te drinken? Of
nee, als in neem wat te drinken, hier is een bidon op je voorhoofd.
Oh, jezus. Ja. Maar eerste verliespartij sinds wij het team hebben overgenomen, toch?
Ja, ik ga maandag even de kleedkamer in daar.
Ja, dit lijkt me niet.
Nee. Ik ga met de prullenbak smijten daar, à la Ferguson.
Het lijkt me minstens nodig, nee.
Ik wil volgende week ik rapportcijfers zien. En degene die lager dan 5 scoort, is gewoon weg. Ja, stuur ik gewoon naar Newcastle. Ja. Klaar ermee.
Ik heb voor de verandering ook nog wat meegenomen. Er werd iets ingestuurd door Tom Jansen. Die stuurde een post in van Café The Ocean. In Deurne Centrum is dat café. En die heeft een foto gebruikt om marketing te voeren van onze allereerste fotoshoot. In een café met Snijboon met een NAC-shirt aan. Titus achter de bar met een Pek Zwolle shirt, volgens mij. Ja. En Tim met een Heerenveen shirt zit hier. En die foto is van het internet gehaald. En staat nu op de achtergrond. Zondag 10 oktober. Zatte zondag. De gezelligste derde helft. Dus hebben we waarschijnlijk gegoogeld op de derde helft.
Maar, waar is dit? Wat voor kroeg is dit?
Mag ik heel even iets over zeggen? Want dit weten jullie niet. Maar dit is wel echt heel erg leuk. Ik heb toen ik bij Helmond voetbalde, heb ik in Deurne gewoond. En toen ging ik heel af en toe op vrijdag na de wedstrijd even de kroeg in. En dat was altijd die Ocean.
Ja,
serieus.
De dus, Ocean in
jij zegt
Deurne.
De Ocean in Deurne. Ik begin helemaal te shake. Ik denk van wat is er allemaal naar boven gekomen? Maar gelukkig dat dit het was.
Ja. Maar goed, staat eronder elke zondag open tussen 8 en
12. Ik zit er te googlen. Ziet er gezellig uit, jongens. Gratis, moeten we daar niet een keer heen?
Nou ja, ik moet eigenlijk een berichtje sturen dat jullie in ieder geval met z'n drieën gaan.
Ik zie hier ook een foto. Waarom zit er een balkje voor jou?
Dat is goed. Bij mijn buitenspelletje zit een café in Deurne. Ons
maar
dit wordt een claim. Dit wordt een claim.
Ja? Ja.
Pas maar op. Hebben we kunnen dan wat dingen tegen elkaar wegstrepen. Ik met de Ocean.
Ja, goed.
Dan doen we op de grens. Doen we zo'n meeting.
Ja, we kunnen.
Krijgen wij die foto terug en dan leveren wij Pepijn in handboeien af.
Het vervelende is alleen dat het gratis toegang is al. Dus als ze ons gratis toegang aanbieden, Snijboon, valt er niet voor. Want het is sowieso gratis toegang. Goed, dan gaan we van buitenlijnen heel veel terug naar binnenlijnen. Het is namelijk Nederland-Gibraltar op maandag. We nemen dit op zondag op. Dus we kunnen heel veel vooruitkijken naar Nederland-Gibraltar. Misschien een paar mensen die
een paar dingen eruit lichten van Gibraltar.
Doe even alvast één zo'n uitspraak dat we gewonnen hebben.
Oh, voor als mensen die naar luisteren. Ja. Het was wel weer beter dan tegen Letland. En wat een pot. 8-1.
Ja, 8-1.
Zou ik dan doen met verlies? Godverdomme, die Bijlo, jongen. Ik heb altijd al gezegd dat er een kut van kan, die gozer.
Op dinsdagochtend knippen we een van deze twee dingen eruit. Hartstikke goed. Maar Nederland, Gibraltar, jongens. Kunnen we zo'n wedstrijd nog leuk maken om naar te kijken?
Nou, je moet echt handicaps gaan bedenken. Niet per se, je moet geen handicaps gaan bedenken, maar dat Gibraltar gewoon 3-0 voor staat in het begin.
Of één keer raken. Iedereen één keer raken. Of uit de lucht
scoren. Leuk, met Dumfries op rechtsback.
Uit de lucht scoren.
Ja, alleen koppen. Alleen koppen is ook wel leuk.
Ja, okay. dit moet toch tussen de 6 en 9.
Maar dat bedoelde ik dus net. Is het geen idee dat echt die dwergstaartjes en die landen na de 150ste plekken op de FIFA-ranking, dat die gewoon van tevoren even
met z'n allen alvast een steenpapierschaar toernooitje doen om te kijken wie er mee
mag. Nou ja, of een mini-toernooi zoals de Nations League ergens in de zomer afwerken om te kijken van nou mag je meedoen met de grote landen. Want het is, zeg maar, het vertekent ook. Voor hetzelfde geld hebben die landen een keer een redelijk goede dag. En wint Turkije er 4-0 van. En wij winnen er 9-0 van. Dan pak je 5 punten doelsaldo. Doelsaldo op Turkije. Terwijl je denkt van ja, waar gaat het nou over?
Dit is toch een... Nee jongens. Alles professionaliseren. Maar dit is toch de charme van interlandvoetbal. Dit is toch voor,
ja,
die,
ik vind het ook
voor die bakkers en die slagers. Zij wonen daar allemaal op die rots in Gibraltar. Die mogen dan af en toe mogen ze gewoon lekker tegen Nederland voetballen. Dat vinden de mensen fantastisch.
Ja, maar ik zag ook een onderzoekje uitkomen over de belasting. Dat er is, zeg maar... vanuit
geld of
fysiek? Nee, vanuit medici een alarmerend rapport was geschreven over de belasting van bepaalde voetballers. En daar stonden volgens mij in de top 5 van heel Europa stonden Blind, Frenkie de Jong en misschien Matthijs de Ligt wel. Dat was over de afgelopen seizoenen gedaan. Dat die gewoon veel te zwaar belast zijn. Onder andere door die interlandweekenden waar ze ook gewoon op moeten draven.
Ja, maar neem ze dan gewoon niet mee. Want dat vind ik wel. Waarom is Wijnaldum opgeroepen deze keer?
We spelen tegen Letland en Gibraltar, en tegen Letland
was hij geschorst. Ja. Dus hij wordt alleen voor een wedstrijd tegen Gibraltar uitgenodigd.
En voor 30 seconds. 30 seconds.
Ja.
Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dan slaat het hele concept van deze interland nergens op als je met een B-ploeg gaat spelen.
Nee.
Nou, maar ik ben ook voor de charme van het voetbal. En er is denk ik niemand een grotere fool voor, zeg maar, charme in het voetbal dan dat ik dat ben.
Mooi gezegd.
Ja, maar in deze situatie vind ik het wel in zo'n druk seizoen en zo'n zwaar programma voor alle clubs, ook de clubs die in Europa uitkomen, denk ik echt van... Oh.
Ja, maar oké, maar dan is het dus gewoon zoals zo vaak dat clubvoetbal, interlandvoetbal langzaam aan het overnemen is.
Nou ja, niet al het interlandvoetbal. Als we nu tegen Frankrijk hadden gespeeld, dan had ik echt ontzettend veel zin in gehad. Maar het is ook nooit eigenlijk tegen dat soort landen. Het is soms mooi om te horen van oké, de linksback is een postbode en de spits die heeft vanochtend nog in de fabriek worst in elkaar zitten te draaien. Is dat zo bij Gibraltar, dat we weten?
Ja, dat klopt. Nou,
een hele grote worstenfabriek.
Ja, dat klopt. Nee, maar ik bedoel, dat is nooit een wedstrijd die aan je verwachtingen voldoet.
Als
je
vond ik tegen Letland ook. Dus je zit daar 90 minuten naar te kijken en er wordt 1 keer gescoord.
Ja, goed. Nou, we gaan in ieder geval met 8-1 winnen of door een ketser van Bijlo verspelen we punten. Veel plezier bij het kijken of helaas als jullie gekeken hebben naar...
Is de wedstrijd van de week weer, of niet?
Ja, nee, want we gaan de volgende week niet behandelen. Wat we wel gaan doen is, ondanks dat hij in Kroatië zit, even naar Tim luisteren.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Hallo jongens. Het weetje gaat over Sam Beukema. Dat is de verdediger van AZ, die van Go Ahead Eagles is gekomen. En Sam Beukema die komt uit Deventer. En dat is misschien wel de jongen die op de meest Nederlandse manier ooit ontdekt is. Hij is namelijk ontdekt tijdens het Boerenkooltoernooi. En dat is een toernooi in het oosten van het land. Een zaalvoetbaltoernooi. Waar de boerenkool gegeten wordt en ook wordt gevoetbald. En blijkbaar zijn er ook scouts bij. En Sam Beukema was een flegmatieke aanvaller. Die is daar opgevallen. En op die manier bij Go Ahead Eagles terechtgekomen.
Dat was hem. Vanuit het vliegveld van Kroatië zo te horen.
Ja, nee, ik weet dat hij een of andere spa-dag heeft vandaag in Kroatië. Maar volgens mij zit hij gewoon. Hij zit in zo'n sauna dit op te nemen.
Zo'n Turkse stoom.
Met minimaal 100 mensen daar ook in. Want
ja, we moeten daar wel een keer over hebben. Met een waarom je altijd de drukste plekken opzoekt waar die is om op te nemen. We hebben wel 1 keer, maar volgens mij gehad. Letterlijk op de fiets.
Ja. Met wind tegen.
Maar
heel veel over Sam Beukema. Ja. Een boerenkooltoernooi, dus dat is boerenkool eten en voetbal is.
Ik vraag me af waar die gescout is. Op het veld of bij dat boerenkool eten?
Ja. Maar moet je dan ook soort van, als dat om 1 uur 's middags begint, moet je dan ook daarvoor al boerenkool eten? Want op de duur, het is best wel zwaar boerenkool.
Ja, zo van shit, ik heb een vroege wedstrijd.
Ja, en die shoe.
Ja, wel leuk, Tim.
Ja, gescout is tijdens of het boerenkool eten of het voetballen.
Ik ben ook heel benieuwd of er gewoon per ongeluk een scout bij dat toernooi wordt. Of dat die gewoon bij alle scouts in Europa, dat die allemaal rood omcirkeld het boerenkool toernooi in hun agenda hebben staan.
Ja, wie weet zou ik zeggen. We zullen zien. Goed, dat was het weetje van Tim. En dan sluiten we zoals altijd nog even af met Fantalk.
Hallo fans, wie gaat er zinnen? Wie is Tom?
Tommy Beugelsdijk leidt altijd het rubriekje in waarin wij vragen van volgers en of luisteraars beantwoorden. Snijboon, te beginnen met jou, Martijn Rietbergen, die wil weten, we hebben vroeger namelijk ook midweekse derde helft opnames gedaan na Champions League wedstrijden. Dat doen we niet meer, maar hij wil weten wat er moet gebeuren qua Europees succes voordat wij weer midweekse studio ingaan.
Ik denk, ik moet jou serieus echt een mes op je keel zetten dan, toch?
Of een waterpistool. Ja. Dan ben ik ook zo te overtuigen.
Zo'n klein straaltje tegen je woonkamer.
Ik zit hier meteen elke dag. Nee, niet hè. Zeg alsjeblieft dat er geen
alles is te koop, Gijs.
Ja, je ziet het aan Newcastle inderdaad.
Ja. Nou, eigenlijk liever niet hoor.
Nee. Nee. Oké. Okay. Sorry Martijn, moet je teleurstellen. Dus zelfs als elke Nederlandse ploeg in de half...
Oh, ik dacht je het over geld had.
Oh, 250.000.
Zelfs als elke Nederlandse ploeg de kwartfinale haalt, doen we het niet. Excuses. Pepijn, vraag van Luc Bloemendaal. Die wil weten of jij het niet gek vindt. Of jij het gek vindt dat je niet opgeroepen bent op basis van de wedstrijd tegen Letland.
Op basis van hoe ik speelde tegen Letland of hoe Nederland speelde tegen
jij
Letland.
Jij hebt niet minder gespeeld tegen Letland dan de Vins van Nederland heeft gedaan.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was gisteravond zat ik bij mijn vriendin op de bank met een kop thee film te kijken. En daarna nog een film gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan. Dus stond ik vanochtend op en kon bijna mijn bed niet uitkomen. Zoveel pijn had ik in mijn benen en in mijn rug. Gewoon van ouderdom en slijtage. Dus ik wil Louis van Gaal bij deze bedanken voor elke oproep die ik nog krijg. Maar het zit er gewoon het zit er niet meer in.
We hebben het trouwens helemaal niet over gehad dat een van de tribunes in Letland een rij bomen was.
Ja, nee, dat klopt. Een half stadion.
Dat was mijn hoogtepunt, denk ik.
Ja, en een scorebord van 30 bij 50 meter. Dat was ook echt bizar om dat dan af te halen. Maar goed, Pepijn, jij hebt inderdaad een verleden bij het andere Oranje. Dus,
Nee, het andere Oranje.
Het is namelijk RBC Roosendaal voor de luisteraars die iets jonger zijn. En niet het faillissement wat mede door Pepijn veroorzaakt is van RBC heeft meegekregen.
Exorbitante salaris.
Ja. Maar nee.
Hoe verdien je daar? Ja. Oh, zijn we klaar?
Nee, hoeveel kreeg je daar? Kan je weten. Goed, we zijn inderdaad klaar. Het zit erop. De Van Gaal Express toeft nog steeds richting Qatar. Volgende week is Tim er nog steeds niet, maar midweek.
Waar is hij dan?
Geen idee, maar hij zei dat hij er niet was. Nou, gooi er echt met de pet naar. Nou, je moet even hard gehoord met hem verweken. Ja, ik heb geen idee.
Ik denk dat ik hem even bij DHC in die kleedkamer zet. En dan spreek ik ze allemaal tegelijk. Even toe. Dan hebben we dat gelijk gehad.
Maar als het goed is, ben jij er met Tim wel volgende week. Het voetbalmanager voorspelt zo niet. Dan moeten we een invaller zoeken.
Hebben jullie iets te doen?
Ja, nou, ik weet heel veel trouwens. Met Pepijn.
Nee, kan ook niet.
Pepijn, dankjewel dat je aanschoof. Ik hoor wel wanneer we het linkje krijgen voor de redder van de stad.
Ja.
Dankjewel dat je er was. Ja. Kijkers, luisteraars, dankjewel voor het kijken en of luisteren. En dan zijn we er volgende week zondag weer gewoon. Met een Eredivisie podcast. Dus hopelijk tot dan.
Beginnen.
Stigmas around mental health were designed to hold us down, but we don't have to let them. If you're struggling, text or call 988 to connect with a trained crisis counselor who won't judge, just listen. 988 Suicide and Crisis Lifeline. Hope has a new number.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.